het grootst denkbare zelfs maar vergelijken met een werkelijkheid die allemaal niet gaat. En dan zitten we allemaal al tegenaan te hikken. Ze hebben mij eens een keer gevraagd, kunt u een omschrijving geven van God? Ja, God is de naam die we gebruiken voor datgene waarvan we voelen dat het is, om te weten wat het is. En ja, maar wat denkt u dan van godsdienst? Ik zei, nou, de meeste mensen gebruiken een godsdienst om zichzelf te dienen in de naam van de God die ze zeggen te vereren, zonder dat ze weten of die bestaat. Zegt iemand, wat denkt u dan van vroomheid? Ik zeg, zolang vroomheid een overgave is aan het onbekende, zal ik er eerbiedig voor buigen. Helaas is het meestal een zelfverheerlijking die in de vorm van nederigheid zich uiteindelijk bezighoudt met het onderwerpen van anderen aan eigen liefhebberij. We zeggen ze, wat bent u cynisch? Zeg, hebben jullie wel eens echt naar de mensheid gekeken?
Ja.
Kun je dan anders zijn? Wanneer de waarheid zoekt? Wanneer je de waarheid zoekt in de menselijke wereld, word je geconfronteerd met een zee van denkbeelden die gebaseerd zijn op minder dan een dozijn feiten. En wanneer je dan die denkbeelden aantast, omdat je meent dat de feiten belangrijk zijn, ben je schiet. Oh, ik breek vaak veel af, dat geef ik graag toe. Maar per slot verrekening, als je een oud pendel hebt, dat door 27 verschillende geslachten 27 keer gewerkt is. En je wil de oude lijn en het mooie hout weer terug hebben, dus eerst de berg eraf moeten slopen. Huh? Slopen! Ik kan het niet anders noemen. En zo is het namelijk de mensheid. De mensheid is op zichzelf een hele goed iets. De mensen zijn in het begin zo heus niet zo slecht als het schijnt te denken. Maar omdat ze zoveel gedragscodes hebben ontwikkeld, die niet passen bij wat ze zijn. Omdat ze zichzelf voortdurend overgoten hebben met nieuwe woordverven die ze moraliteit noemen. En voortdurend verder zich hebben verwijderd van hun eigen mogelijkheden. Moet je wel met een zekere hardheid zeggen dat de oervorm wel goed is. Maar dat je voortdurend eerst al die van extra af moet slopen. Al die extra's. Die namaak barok die eerder grotesk is. De God die ziet prediken lijkt vaak meer op een duivel. Heeft u dat wel eens over net gedacht? Hij is willekeurig. Hij is toornig. Hij is spraakzuchtig. Nou kijk. Als je mij nou vertelt dat die eigenschappen goddelijk zijn, dan zeg ik nou, als de tegenstander het tegendeel is, zou ik toch wel eens kennis met hem willen maken. Ja, je komt er gewoon niet tussen. Ik bedoel, iedereen begint met een eigen ideetje van de waarheid, dan vormen ze een trust. Dan noemen ze dat de eeuwige waarheid en vanaf dat ogenblik heb je met je pikken maar van de redelijkheid af te blijven. Ik meen dat ik, ja, als ik jullie verveel, dan zeg ik maar. Nee, ik ben er eerlijk van overtuigd. Dat wat gebeurt hè, met de waarheid precies hetzelfde is, wat er gebeurt met een politicus die voor de tv komt. De zaak wordt zwaar gesmeerd. De zaak is goed voorgekoud en daardoor lijkt het spontaan. En dan hoor je veel mooie dingen, maar de werkelijkheid, daar kom je niet achter. Dan zeg ik, als ik de waarheid in mezelf kan zoeken. Ja, waarom niet, nietwaar? Bijvoorbeeld, iedereen kan denken dat hij me kent. Ja, jullie niet hoor. Ik ben telkens, jullie kennen me niet. Maar als jullie boven komen, dan leer je me misschien wel kennen, nietwaar. Maar dat ken je me nog niet hoor. Maar ik heb mezelf. Wat meer is, ik heb veel fouten, maar ik ben eerlijk genoeg om tegen mezelf te zeggen wat ik zelf ben. En dan vind ik tegen een heel klein korreltje waarheid. Als je met dat korreltje waarheid nog een beetje verder gaat, ja, in het begin is het misschien wel kort koffie, maar wie weet komen we nog tot het echte product.
Tot u zelf?
Ja. Ik heb mezelf buiten de kern in mezelf. Want ik weet dat hij er is zonder dat ik hem kan ontwijken.
Weet u het of voelt u het aan?
Die kern voel ik aan. De rest weet ik. Maar dan wil je me niet vragen wat ik weet, want ik hou wel zaken van mijn mond.
Ik ben er niet nieuwsgierig met je.
Dank u voor het compliment. Zonder gekheid, als je jezelf maar een heel klein beetje kent, kun je daar misschien wat mee doen, nietwaar?
Ja.
Maar alles wat een ander je vertelt. Als je niet voelt dat het bijna is, dan moet je ermee leven. En het is natuurlijk mooi om te zeggen, Heer, help mij bij mijn ongeloof. En dat hebben ze eens een keer gezegd, iemand. Ja, maar ze mijn tijd hoor, pastoor, ja, ik heb in de, waar heet het tegenwoordig, de ambulante handboel gezeten. En dan ging je dus naar de kerk, bij de pastoor, bij de dorp, maar in zo'n tijd kwam je net door het nieuwe huis, en op zondag was. Dat was altijd goed om maandag meer te verkopen. Maar je ziet dus, nepotisme bestond in die tijd ook alleen al sinds. De gelovigen hadden het voordeel. Of zeg mij of niet?
Hij geniet hem of zo.
Maar ja, natuurlijk geniet hem of zo. Maar dat heb ik de pastoor gehoord. Zeg de Heer, help me bij mijn ongeloof. Toen heb ik de rijk op de goede handel voor mezelf heb ik verdruimd hoor. Het heeft 6 maanden geduurd voordat ik weer naar de pastorie mocht komen. Ben je wel? Zeg tegen hem, met het ongeloof heb ik veel op de zin niet nodig. Dat heb ik zelf al. Ja.
Wanneer was dat?
Wanneer dat was? 1965. Ja, dat ben ik.
Kunt u ook iets zeggen over de angst die er van mensen zit te tolken? Voor alles wat soms laten gebeuren wat men denkt dat er gaat gebeuren.
Ja, nou, daar kan ik wel iets over zeggen, ja. Misschien dat ze het niet leuk vinden, maar ik kan het zeggen. De meeste mensen zijn bang voor wat er gaat gebeuren, omdat ze bang zijn te verliezen wat ze hebben, zonder te begrijpen dat het enige wat ze werkelijk hebben, datgene is wat ze zijn. Iedereen heeft in deze dagen met pretenties. Hoe meer pretenties je hebt, en hoe meer de wereld er aan schijnt tegemoet te komen, hoe banger je bent voor de feiten. Maar laten we nou eens eerlijk zijn. Goed, laten we zo'n stel atoombommen neerploffen. Niet dat de kans groot is hoor. Weet u ook niet? Omdat de meeste generaals in andere hoge plaatsen dan ook zouden gaan. Die hebben nog geen zin. Maar stel dat het zou gebeuren. Nou goed. Plop, bom. En dan zitten we aan onze kant. Eventjes wennen en je gaat weer verder. Wat kan je gebeuren? Je kan nooit werkelijk slechter worden dan je niet bent. Je wereld kan nooit slechter worden dan je bent. Dus je zult altijd datgene terugvinden wat er al in te leven. Wat zou je dan druk maken? Ik denk dat de meeste mensen beter verwend zijn door wat ze wetenschap noemen. Kijk, wetenschap, dat is de omschrijving van 1 microbe in een totaal enorm organisme. Als je de microbe kent, weet je nog niets van het organisme. Maar omdat die mensen geloven dat ze met een microbe het geheim van het leven een beetje kennen, vergeten ze de totaliteit waar hij behoort. Ze zijn kennis van hem wel eens een keer zijn, maar wetenschap te open, specialisme te veel, synthese te weinig. Pas wanneer we alles terug kunnen brengen tot een eenheid, kunnen we beseffen hoe ver we afstaan van een werkelijke omschrijving. En hoeveel van hetgeen wij bewijsbaar achten, in feite alleen maar een mystiek aandoende rationalisatie is van hetgeen we nog niet begrepen hebben. Dan kun je zeggen, jou niet van de wetenschap. Ik voel van de wetenschap op de plaats waarop zij thuis hoort. Maar de mensen hebben het idee dat je tegenwoordig alles op kunt lossen. Heeft u problemen? Neem 1 huiscomputer. He, en als dat niet kan, dan is er altijd nog teletext. En als dat ook nog niet lukt, dan is er een sociale raadsman, er is een bijstandsvrouw, er is religie en weet ik wat nog meer. Maar verandert er eigenlijk iets? De werkelijkheid? De werkelijkheid is dat je moet leren te vertrouwen op jezelf. Vandaag te leven. En niet te vrezen voor morgen. Zolang je vandaag maar kunt doen wat volgens jou juist is. Als je bang bent om vandaag te doen wat juist is, zul je bang zijn voor morgen. Ik denk dat de vrees die zoveel mensen bevangt, deels voortkomt uit hun onbegrip en daardoor onvermogen te overzien van wat er werkelijk aan de hand is. En in de tweede plaats uit hun stilzwijgende en natuurlijk onmiddellijk onderdrukte en verdrongen erkenning dat zij niet waarmaken van hetgeen ze zijn. Ze hopen dat dan morgen alsnog te doen. Zoals de dronken op zei, ach heer, ik zal werkelijk aan de blauwe knoop gaan. Maar wilt u me dan even de dag voor mijn overlijden waarschuwen? Zo is het. Er is de welvaart, bezetenheid. Er is de materialistische overschatting van al het andere dat voert tot een miskenning van jezelf. En dan ontstaat de angst omdat je jezelf de speelbal acht van al het leven buiten je bestaat en niet meer vertrouwt op je eigen wezen en mogelijkheden om waar te maken wat je bent. Oh, werd er gedood voor? Nee. Als dat niet het geval is, ben ik blij voor u, dan bent u in ieder geval niet bang. Als u dan vertelt dat in 1985 de atoombommen neerregenen, dan moet u zich maar goed realiseren dat ze dat verhaal al meer verteld hebben. En wanneer ze u vertellen dat het einde van de wereld nabij is, 1989 is een bepaalde groep op het ogenblik weer, dan zie je alweer, die geloven ook niet in dat het doodgevaar wordt. Althans niet op die manier. En die zeggen, ja, 89 verlaat de wereld. Dan moet u maar denken, vele gingen hem voor, en vele staan te dringen het volgende jaartal om een hele ondergang te verdienen die niet komt. Als je gewoon probeert, als je goed genoeg op jezelf te zijn, dat je elke dag zoveel te doen, dat je niet bang te zijn voor iets op morgen komt. De beste raad niet veel geven. Dat wil ik mij niet te bedanken hoor, dat is raak, maar dat is mijn schuld niet.
Moet u betrekking hebben op dit onderwerp van vanavond?
Ja,
ook dan heb ik een vraag aan u. Wij zijn van de zomer in Friesland geweest, in Wiebert. Ja. Waar het plaatsje is waar vroeger die labadisten zijn geweest. En daar is een kerk met een kelder. En daar liggen nog, zo'n 300 jaar is dat ongeveer geleden. Daar liggen nog lijken die er nog behoorlijk goed uitzien. Ik begin te lachen. Men is er dus helemaal niet achter, nog steeds niet. Waardoor het komt, weet u er iets van.
Nou, ik weet er iets van. Maar ik denk dat men mij ten dele dan zal afvragen of ik een het bewijs kan aanbieden, heb ik niet. In eerste plaats moet u zo letten op die eigenaardige sfeer die er is.
Ja.
De sfeer die komt voor een deel voort uit wat men zou kunnen noemen straling, aardstraling. En je zou het ook nog anders kunnen zeggen, er is namelijk een lichte magnetische storing, waardoor een afpeiling van de normale aardmagnetische lijnen plaatsvindt, ter plaatse juist van die kerk met een knooppunt ongeveer 1 meter boven de rijden tot 60 centimeter onder. Eigenlijk. Dan is het bovendien een zeer droge grond, dus zeer weinig vocht. Er is daarnaast een voortdurende luchtbeweging bij.
Door die twee roosters?
Ja. Ja. Deze dingen tezamen zorgen al voor nullificatie. De straling zorgt daarbij voor een extra verduurzaming. En wanneer ik het gek vind dat eindstraling en lichte magnetische afwijkingen een verduurzaming ter gevolge kunnen hebben, dan kunt u zich misschien eens een keer richten tot een wetenschappelijk instituut en vragen hoe het zit met de nieuwste methode conservering door middel van straling. Dan zult u ontdekken, vreemd genoeg, dat men bezig is om een of andere methode te vinden om uw biefstuk onbeperkt houdbaar te maken door ze te bestralen. Maar er zijn de stellagesnallen die het bijna niet eens zijn. Omdat ze bang zijn dat de afzet van biefstuk te afneemt. Dat zou betekenen dat er naast de boter bij een vleesprijs komt. Ja, en dan is het economisch gezien helemaal bij zijn kant.
Ik wou toch iets aanvullend nog op vragen. U spreekt van een merkwaardige sfeer die daar hangt. Dat klopt inderdaad. Er hangt een merkwaardige sfeer, maar heeft dat iets met die straling te maken? Of staat toch weer een...
Dat heeft iets met die straling te maken. En er zijn heel veel verschillende soorten straling die voor zo'n sfeer kunnen zorgen. Dat geef ik toe. Maar wanneer u merkt dat deze sfeer niet menselijk is, dat ze eigenlijk neutraal aandoet en toch lichtdrukkend, dan kunt u aannemen dat hier tenminste sprake is van aardstralen, en dat er mogelijk sprake kan zijn van een magnetische anomalie. En wel omdat een dergelijke sfeer eveneens blijkt te ontstaan op het ogenblik dat ergens een magnetische wervelstorm van een eens langere duur optreedt, dan is datzelfde gevoel van onwezenlijkheid aanwezig. Waaruit mogen blijken dat de beïnvloeding van een menselijke gevoelsbeleving, als ik het zo mag noemen, dat is iets meer apart eigenlijk, maar goed, en dat deze door dergelijke toestanden inderdaad plaatsvindt. Dat is dan het enige bewijs wat ik aan kan voeren voor deze twee afwijkingen die op deze plaats toevallig samenvallen. Ik wil erop wijzen dat er meerdere plaatsen zijn waarop spontaan iets dergelijks voorkomt en dat het heel vaak bovendien te maken heeft met de plaatsing van een massa bijvoorbeeld metselwerk, in andere gevallen soms zelfs windmolenwerken, die in de ruimte bovendien nog eens een keer deze bestaande anomalie versterken. En wanneer u ooit in de grote piramide bent geweest, dan zult u ontdekt hebben dat er niet alleen in de koningskamer, maar ook in de koninginnenkamer een zeer eigenaardige spanning heerst. Wanneer u zich volledig ontspant, dan blijft die spanning aanwezig. Ze wekt zelfs associaties en beelden. Dat komt omdat in deze piramide inderdaad door de massa plus nog wat andere omstandigheden, oriëntatie dergelijke, een zo grote hoeveelheid extra, zeg maar, straling of veldwerking aanwezig is, dat hierdoor een beïnvloeding plaatsvindt van alle organismen daarin, inclusief het menselijke, het welk door de mens in de gevoelservaring wordt onderzocht.
Is die straling ook blijvend? Is die straling ook blijvend? Wat vergaat je op een aanbod van zoveel tijd?
Een dergelijke straling blijft bestaan tot op het ogenblik dat een zodanige beschrijving van de aardschorsing plaatsvindt, dat een andere diffusering van de aardkernstraling plaatsvindt, en eveneens kan de magnetische straling door een plotselinge verplaatsing op een grotere afstand van een van de polen totaal teniet worden gedaan, terwijl ook een verandering van aardrotatie invloed kan hebben en verschijnsel teniet kan doen.
Dus namelijk een twin man uit Leeuwarden, die heeft verteld dat het dus binnen 30 of 50 jaar wordt aanwezig dat die straling er niet meer zal zijn.
In
Wiebeltje.
Ik ben niet degene om het te ontkennen of te bevestigen. Ik zie het zo niet zitten, maar ja.
Was daar vroeger op een gegeven moment
gevestigd? Toen
was het geen man, zelf, als mensen wonen die met goud zochten en de man die daar gemanificeerd is, dat was een hele belangrijke figuur dan, is dat fantasie of maar je daar geloof aan hechten?
Ja, u mocht er geloof aan hechten als u het mooi vindt, heb ik er niks op tegen. Maar het lijkt me niet erg waarschijnlijk. Je moet altijd de dergelijke dingen u afvragen, is het redelijk? En dan bestaat er één ding, weet het ook weer, het is niet Schicksgezer, maar Oosomsgezer, ja. Ik ben altijd in de war met zieken met ozon, ik ken ze een en twee. Al bij van aan de tijd geloof ik. Maar ozonsvrezen zegt dat wanneer vele verklaringen mogelijk zijn, het redelijk is uit te gaan van de eenvoudigste die alle feiten omvat, totdat blijkt dat deze onjuist is. Die raad kan ik ook geven. En tenslotte, wat maakt het uit? Niet of die oude kleren nou nog geconserveerd blijven voor enige tijd. Niet waar, of dat zijn gezinnen mogelijk komen. Dit interesseert die vrienden zit er toch niet in.
Nee, maar het is daar waar we het over hadden, over wie het vooral de sfeer, wat u zelf ook aangaf, Wat je als mens niet onder woorden kunt brengen, wat je daar ervaart. En het houdt je ook bezig, het intrigeert je en het houdt je bezig. Want daar kwam die vraag ook. Dus dat heeft puur te maken
met... Het heeft te maken met de invloed die je puur hebt ondergaan. Mm-hmm. Een invloed die je niet alleen daar, maar ook op andere plaatsen, op aarde zou kunnen ondergaan. Ik heb er nog één genoemd, maar zijn er meer. Zijn Engeland ook een paar plaatsen waar je kunt. En dan heus niet alleen de stad mensen.
In Bordeaux is het niet.
Er zijn er een paar in, weet ik, Brittannië. Je kunt er ook nog een paar vinden in Normandië. Dan kun je er nog een paar vinden in Dalmatie. Er zijn er, ik noem het nou maar een paar in de buurt hoor. Er zijn er zelfs een paar in West-Vlaanderen. Maar daar hebben ze verkeerswezen aan gelegd. Er zijn alleen meer ongelukken dan normaal. Ja, maar dat is typisch voor een mens hoor. Als je geconfronteerd wordt met iets wat hij niet kent, dan bouwt hij er wat overheen en dan schrikt hij zich later een ongeluk. Wanneer blijkt dat er toch iets door blijft werken? Hè? Wist u dat ze daar langs die wegen inderdaad bepaalde wetenschappelijk niet verantwoorde dozen hebben ingegraven om die straling te neutraliseren, dat was geen pijl ook. En ze zijn echt wij om. Van pijl liggen. Ik wil maar zeggen, het is er dus overal. Het betekent alleen maar dat u omgeven wordt door een wereld die u maar een enkele keer aanvoert, omdat ze zo sterk ter plaatse zich manifesteert, dat u erop reageert zonder dat u er rationeel uitleggen kunt vinden. En dat is overal. Jongens, jullie realiseren je niet. Het is wel mogelijk, niet waar, dat er een snelweg van zomaar om door jullie slaapkamer loopt. Maak je geen zorgen hoor. Niemand kijkt.
Ik moet bij komen ook.
Nou, wat doet dat? Ja, maar ik probeer jullie alleen maar duidelijk te maken. Jullie leven op een heel klein eilandje van redelijkheid. In het midden van een oceaan die je niet kent. Wat je niet kent, dat is eigenlijk veel belangrijker dan wat je kent. Maar omdat je hetgeen je niet kent, niet kunt uitdrukken, zul je uit moeten gaan van hetgeen je kent. En door vergelijkingen te maken, in ieder geval enigszins uitdrukken. Dat is heel mooi. Maar maak je geen zorgen, je gaat dood en dan zie je het weer anders. Ja. Er zijn mensen die zeggen, we hebben het leven meer zekerheid nodig. Nou, ik zie niet rond, er zijn zekerheid gebeurd, ga je toch? Als je dood gaat, word je herboren in de wereld. Waarin je niet dood hoeft te gaan, maar waarin je misschien in je paal toch weer herboren moet worden. Het omgekeerde wereld. Jullie zijn bang voor de dood. Bij ons zullen we eruit zeggen, ik kan het duimpje terug op. Als je naar jullie wereld kijkt, kun je je voorstellen waarom misschien. Ja, zijn er wel te gekken.
Over die aardstralen, kunnen die ook onder gewone huizen lopen en met mensen laten zien? Of ziek worden?
Het is denkbaar wanneer ter plaatse aardstralen bijzonder sterk zijn, dus een soort brandpunt hebben, en je er dan bovendien nog een lange tijd in zit. Dat is wel denkbaar. Maar ja, kijk, P in de stand, dat kan er last van hebben, als het achtergrond staat. Maar als u toch voelt dat u ergens niet lekker slaapt, nou, dan zet u uw bed toch eens een keer een beetje anders. Grote kans, iedereen. Nou, dat lukt mij zo. Nou, je moet goed luisteren. Een werkelijke eindstralenbaan zal zelden een breedte hebben groter dan 80 centimeter. En waarschijnlijk van minder, soms zelfs maar van 20 centimeter, lengte kun je nooit zeggen. Maar van 20 centimeter wanneer de straling zo intens is, dat ze inderdaad op je innerlijk evenwicht, situatie en dergelijke gaan inwerken.
En dan moet je nog laag boven de grond zijn.
En dan moet je nog laag boven de grond zijn, als je op de eerste etage zit, dan durft je dan niet meer. Dan werkt het niet meer, het is er wel, maar diffuseert.
Hoe ontstaan zijn we?
Ze zijn het resultaat van de voortdurende afbraak en omzetting die in de aardkern plaatsvinden. En die normale wijze dus wordt afgeschermd door verschillende lagen. Er zijn lagen van, ja, helemaal vloeibaar spul, weet je wel. Dan krijg je dat taaiers, noem het maar magma. En dan krijg je daar weer verschillende brokken in. En daar bovenop drijven dan nog weer aardschotsen. Hè? En daar zitten ook weer breuklijntjes in. Hè? En als die nou allemaal toevallig op één lijn doorlaat geven, vanaf die kernactiviteit naar buiten toe, dan brengt er iets van die straling door. Normalerwijs wordt het grootste gedeelte van die straling opgevangen door de materie die onder die aardkoers zit en omgezet in de zogenaamde spontane aardwarmte. En die loopt nooit zo hard op. Vroeger dacht ze, je ver genoeg naar beneden gaat. Maar als ik een put boor van 2000 meter diep en ik laat die put naar beneden, hè, dan is die gaar. Maar ze hebben het nooit gedaan, dus ik naar boven heb ik gewoon die aan de koud natuurlijk. En zo is het neergezet. Dus. En nu weten we dat dus op een bepaalde diepte in de aardkorst de temperatuur wel hoog is, maar constant. Ongeveer 36 graden tot 50 graden ligt dan op sommige. En alleen wanneer je bij vulkanische activiteit in de buurt komt, kan die temperatuur oplopen tot 80, 90 graden Celsius. En als je nog verder komt, nou ja, dan zit je al heel dicht bij groeieffecten die er zijn. Dan krijg je stroomdoorbraken, gas uit, dus dat komt mezelf. Maar dat zit in de aardkorst natuurlijk. En als nou dus die doorlaatbaarheid van die straling zo groot is dat bijna niets daarvan wordt omgezet. Wordt afgebogen in atomaire activiteit. Zit het dus die woord, of weet ik niet. Maar in atomaire bewegelijkheid en activiteit, dan is het mogelijk dat een deel van deze straling de lucht bereikt, daarbij een bijna ioniserende werking heeft, die zit nog steeds te spieken, en daardoor een situatie doet ontstaan die voor de neurale evenwichten storend is, het welk kan voeren tot verstoringen in de functie van het menselijk organisme. Hij werd het beter dan ik, en daarom had ik hem er eventjes doorschrijven. Ja, altijd makkelijk is het zo even, kan altijd zeggen.
Kan hij ook iets overrijden op die straling die tegenwoordig zijn wetenschap vrij laat vertellen? Hoe ver dat vaardig leven, of dat vaardig leven?
Het gevaar ligt niet in de straling die normaal vrijkomt. Het is namelijk zo dat je over het algemeen te maken hebt bij radioactief afval met elementen waarvan de meeste halflevens binnen 30 jaar liggen en waarbij er maar enkele zijn die een halfleven hebben van meer dan 1000 jaar. De hoeveelheden dus bijzonder langdurig actief materiaal is in verhouding zeer gering. Oké? Dit houdt in dat op het ogenblik dit gevaar niet groot is. Gevaarlijk is wel het gebruik van stralingsbronnen van zeer hoge activiteit. Hierdoor kan namelijk een tijdelijke stijging worden bereikt die de achtergrond radioactiviteit die normaal is, die bestaat dus altijd. Gijzertelletje ophoudt, dan gijzert het voortdurend. Ja. En maar kijk. Als het gijzertelletje dus niet meer alleen maar gijzert, maar korzelt, dan moet je uitkijken. Want dan krijg je dus een dosis. Nu is het zo, een menselijk organisme kan een bepaalde dosis zonder grote schade verwerken. Die dosis is aanmerkelijk hoger dan de achtergronddosis en bedraagt waarschijnlijk het tienvoudige gedurende lange periode en tot het honderdvoudige voor een korte periode. Maar wanneer dus plotseling tot een duizendvoudige de zaak verhoogd wordt, dan ontstaat schade. Punt 2. Wanneer stoffen, en vooral sterk actieve stoffen, met een betrekkelijk kort halfleven zelfs, in de atmosfeer terechtkomen, bestaat de mogelijkheid dat ze doordringen in het organisme en daar beschadigingen veroorzaken. Vooral genetische beschadigingen, maar ook misvormingen in de erfelijkheidskwaliteit van normale cellen is het gevolg daarvan. En daardoor zou de mens dus ziek kunnen worden. Hè? En dan, ja, wat moeten we verder nog zeggen? Ik zit nog steeds te hengelen hoor. Over atoombommen behoeft u zich geen grote zorgen te maken. Wanneer 1/10 van het op het ogenblik op aarde bestaande atoomwapenarsenaal tot explosie wordt gebracht, is de overlevingskans zodanig klein dat niet meer dan 2 promiel van de menselijke bevolking tijdelijk zal overleven. En deze zullen zeer waarschijnlijk binnen 3 jaar dan toch naar onze zijde verhuizen.
Klopt,
ja. Waarom moeten jullie dan tijden? Ja, dan wat vergeren, weet je dat dan? Dat weet je niet. Maar zeg je wat dan? Omdat de risico's die men neemt, voor een zeer groot gedeelte niet duidelijk worden gemaakt aan degene die er wel aan onderworpen zijn. Punt 1. En punt 2. Omdat het hier gaat om een exploitatie die winstgevend kan zijn, maar alleen wanneer risico's worden genomen die groter zijn dan de doorsnee mens zou willen aanvaarden. En dit is niet toelaatbaar wanneer het gaat om in feite de winst van een betrekkelijk klein deel van die mensen. Vooral wanneer degene die de winst het meest genieten, over het algemeen het verst van het gevaar verwijderd zijn. Beste heren, voor de rest niet. En wat atoombommen betreft, ik heb er niets op tegen, zolang men belooft de generaals en staatslieden niet meer op een afstand knopjes te laten drukken, maar de knoppen in te bouwen in de atoombom en de generaal of staatsman erop te zetten om te drukken.
Goedemiddag.
Zal dat wel. Het begint zo langzaam maar zeker ook weer naar het einde van mijn bijdrage te lopen. Zijn er nog vragen? Dus ik heb het uitgezet. Geen vragen meer. Nou, kan nog even. Menigeen leert dit in zichzelf een vreemde god als een idool en noemt dit dan het ware zijn. Maar dat is een blijkbaar.